Deze serie heet De kunst van het mens zijn. En ik werd erop attent gemaakt dat de kunst van het mens zijn niet compleet zou zijn als ik het ook niet over de dood zou hebben. Dus deze gaat over de dood. En dat is dan ook de laatste. En als ik hierna nog dingen doe, die komen hiervoor. De dood. Wat mij betreft valt het meteen in twee stukken uit elkaar. De fysieke dood, het echte einde, en de dood in het leven. En het is mijn overtuiging dat de fysieke dood, dus op het moment dat je de laatste adem feitelijk uitblaast, en de manier waarop dat gebeurt, een resultante is, een gevolg is, van hoe je bent omgegaan met de dood in het leven. De dood in het leven, ga ik dus eerst op in, en die komt op een heleboel manieren naar voren toe. Je kan zeggen dat de dood in het leven gaat over afscheid nemen. Gaat over vormen die op zijn. Vormen die niet meer werken. En dat kunnen vriendschappen zijn. Dat kunnen materialen zijn die op zijn. Een lievelingsstoel. Lievelingsdingen om je heen. Hoe lang blijf je die bewaren? Hoe lang blijf je die opbergen? Afscheid nemen. Afscheid nemen, hoe neem je afscheid op een feestje? Zeg je goeiedag, dag, ik ga en ga je dan? Of gaat dat heel traag? En dan loop je nog eens naar binnen en praat je nog eens met iemand en zeg, nou, nu ga ik echt. Kijk eens hoe je dat doet, want dat is leuk. Hoe neem jij afscheid op een partijtje of van mensen? Hoe neem jij afscheid van dingen waar je van gehouden hebt? Hoe neem jij afscheid van geliefden? Van mensen die je lief hebt gehad en waar de vorm, de vriendschap over is. Of waar de liefde over is. Want al die dingen kunnen gewoon gebeuren. En dat hoort bij het leven. Je kan ook afscheid nemen van leeftijdsfases. Zo rond de 30, 35, dan ga je afscheid nemen van je jeugd. En dat merk je omdat je niet meer om 4 uur naar bed kan en om 8 uur kan opstaan. Dat kan je niet een paar dagen volhouden. Je wordt ouder. En dat betekent dat je afscheid neemt van je uiterst vitale jeugd. Het betekent dat je afscheid neemt van een vrijgezellenleven als je gaat trouwen. Vind je dat fijn? Vind je dat niet fijn? Moet je iets opgeven? Wat krijg je erbij door het huwelijk? Wat gaat er vanaf? Van beide kanten, van de mannelijke kant en de vrouwelijke kant. Er is eigenlijk in het leven heel veel dood, afscheid, eindfases aanwezig. In het jaar is het de herfst en de winter. Je kan zeggen, nou, de dood treedt zo'n beetje in begin december tot 25 december. En dan is het echt heel erg stil tot 6 januari. En dan voel je dat die dagen weer wat langer worden en dan komt er een nieuwe geboorte. Kerst is de nieuwe geboorte. Dus in het jaar, zou je kunnen zeggen, is het december. 1 december tot 25 december. En dan is de geboorte van het licht. Dan is het nog tot 6 januari heel stil. En dan gebeurt er weer wat nieuws. Dus hoe ga jij om met november en december? Het is frappant dat onderzoek heeft uitgewezen dat 8 van de 10 mensen sterven strijdend. Die willen niet. Of die willen het anders. Of die accepteren niet dat het gaat zoals het gaat. En dat getal is waarschijnlijk nog hoger, maar dat 8 van de 10. En dat betekent voor mij dat je moet kijken naar de dood in het leven, in de verschillende levensfases en in de dingen. Dat heb ik nu duidelijk gemaakt. Een ander ding waar er iets doodgaat, is een ernstig trauma. Iedere echte discontinuïteit in je leven is een doodsproces. Je kan zeggen, het wordt tot as en uit de as stijgt de phoenix op. Dat is het archetype van de dood en de wedergeboorte. Als je een partner hebt verloren, of je hebt een kind verloren, of je hebt je ouders verloren, als je dat te vroeg vindt, of dat het op een nare manier gegaan is, of je hebt een ongeluk gehad waardoor je invalide bent geworden. Ernstige dingen heb je een leven daarvoor. Dat leven gaat dood en je zal iemand anders moeten worden. Je leert op twee manieren. A, door continuïteit, steeds maar weer herhalen. Iedere dag, dat is één manier van leren en dan leer je echt door. Dat gaat geleidelijk. En de andere manier is door discontinuïteit, dat je door het leven plotseling geconfronteerd wordt met iets wat totaal onverwacht is, waar je mee moet leren omgaan. En dat is niet leuk in de meeste gevallen. En achteraf denk je, wat heb ik in die periode toch veel geleerd. Daarin heb je de dood onder ogen gezien. En een vraag over discontinuïteiten is, hoe ben jij daarmee omgegaan? En het is heel verstandig om dat eens een keer na te gaan. Je hebt ergens een verlies. Het kan ook je baan zijn, of een status, of een huis, of je bent tot armoede vervallen, of je talloze manieren. Hoe ga jij met discontinuïteit om? Wanneer dringt het tot je door dat dit de waarheid is? Dat is één. Wanneer accepteer je het niet en onderhandel je daarover? In jezelf. Het gaat niet over anderen, in jezelf. Hoe ga je om met je woede dat het afgelopen is? Berust je nou of accepteer je het echt? Ben je nog bezig om met het leven te onderhandelen alsof het beter zou moeten kunnen? Ik noem ongemerkt de 5 fases van Kubler-Ross. Die gaan over stervensbegeleiding. Dus dat is 1, onder ogen zien. Ja, het is zo. 2, woede. 3, onderhandelen. Met het leven onderhandelen. Of de baas willen blijven in je ziekbed. De terreur van de zieken. Fase 3. Fase 4, ja, de depressie, het niet willen, daar heb je al geestelijke hulp bij nodig. En 5 is de hulp, is de acceptatie, de berusting waarin je gaat. Is dat berusting of acceptatie? Al die woorden worden heel subtiel. Kubler-Ross heeft die fases beschreven en daar is heel veel mee gewerkt. En die fases die zijn nooit achter elkaar. Net als met rouwprocessen, dat gaat ook over de dood. Na een dood volgt een rouwproces. Een rouwproces is niet te structureren. Dat komt voort uit een mysterie waar het leven en dood uit voortkomt. En dat rouwproces, als je daarvan denkt van nou ik kan iemand helpen en dat moet je zussen zo doen, vergeet het. Je kan erbij zijn, je kan iemands hand vasthouden, je kan stil zijn. Je kan medeleven, je kan compassie hebben als je weet wat het is en hoe dat gaat. Dat kan allemaal, maar je kan eigenlijk heel weinig doen. Hoe ga je daarmee om? Dat is een indicatie voor ook hoe jij sterft. Dat is de dood in het leven. Het betekent dus dat je na een trauma of iets geleerd heb om iemand anders te worden. Hoeveel keer in het leven is dat gebeurd? En hoe heb je dat gedaan? Een andere manier om te zeggen is, als je over de dood praat in het leven, dat is dat we de verschillende lagen van het mens zijn, die hebben we in de eerste 5 of 6 podcasts van deze serie besproken. Je handelt in de wereld. Dat doe je met het fysiek. Met je handen en je hersens. Met je mind. Dan is er een gevoelsvlak. Dan is er een mentaal vlak. En dan is er een aansluitingsvlak. Als die vlakken op elkaar aansluiten, heb ik toen uitgelegd, komt er een soort opening in. Een soort lege pijp. En door die lege pijp vindt er een aansluiting met boven plaats en breng je je inspiratie door jou heen in de wereld van de dualiteit door je handelen. Kijk eens welke van die, in de loop van je leven, welke van die verschillende lagen aan het verharden is geweest. Of welke van die verschillende lagen te slap is geweest. Hoe was het met je aansluiting? Geloofde je dat wel? Of heb je dat steeds onderhouden? Of heb je steeds gebeden? Of heb je een meditatie? Of voel je wanneer de chi door je heen komt met je oefeningen? Dat is allemaal aansluiting. Als dat niet meer gebeurt, dan sterft dat stukje van je. Als je niet meer nadenkt, omdat je denkt dat je het weet, en omdat jou niks nieuws te vertellen is, dan sterft je mentale vlak. Als je je gevoelens niet onder ogen durft te zien en daar een verharding plaatsvindt, zodat ja, eigenlijk je niks meer voelt, hoeft te voelen, dan ben je aan het doodgaan. Als je je lichaam niet onderhoudt, dan wordt dat van hout. En dat gaat dood. Als je handelen in de wereld niet meer werkt, ga je dood. Dus hiermee heb ik het doodgaansproces weer in het leven gebracht en heb het gevraagd over de mate waarin het toegeslagen is. En dat is heel goed om te onderzoeken. En het is nooit te laat om iets te verbeteren. Als je gevoelswereld verhard is, dan in de eerste plaats moet je dat onder ogen zien. Daar betaal je een prijs voor. Je geniet ook minder, want dat is de prijs die je betaalt. Als je meer wil genieten, moet je gevoelswereld openkomen. In hoeverre heb je een mentaal lichaam of een mind of een verstand wat eigenlijk vindt dat het alles wel gezien heeft? Check dat bij jezelf. Dan ben je bezig om het doodgaan in het leven te brengen. In jouw leven. Nou, nu ga ik over naar de feitelijke dood. En de feitelijke dood is dat je bezig bent in een stervensproces. En dat je je laatste adem uitblaast. En dat je allerlei dingen over ouder worden tot je door laat dringen. En daar wil ik direct een aantal stukjes van voorlezen. Omdat ik dat opgeschreven heb en dat is het beste verwoord. Je kan zeggen dat in dat proces, als ik aansluit bij het vorige, de Tibetanen in het boek van Sogyal Rinpoche, over leven en sterven, daarin beschrijft hij dat als je in een stervensproces zit, dat eerst het element lucht weggaat, dan het element vuur, dan het element water en dan het element aarde. Dan blaas je je laatste adem uit. Het element lucht is dat het je allemaal niet zoveel schelen meer kan. Dat is de mind. Element vuur is dat je enthousiasme gedoofd is. Dat je enthousiasme over de verbinding ook gedoofd is. Dan is er alleen nog water, dan stroomt het door. Ja, dan ben je met die stroom bezig, je wordt verzorgd. En als dat weg is, dan is er alleen nog maar een lichaam. En op een goed moment is dat niet meer daar. En ik heb een aantal stervensprocessen meegemaakt. En dat is goed om te weten dat dat zo gaat. Het is ook heel helder zichtbaar. Nou, dat stervensproces, dat is natuurlijk hartstikke oud. En een van degenen die daarover geschreven hebben, is een Romeinse wijsgeer. En dat is Seneca, een beroemde wijsgeer, waarvan ik helemaal niet wist dat hij heel erg met de laatste fase en de dood is bezig geweest. Zeer aan te raden om te lezen. Hij is een stoïcijn, dus daar hebben we het eerder over gehad. Iemand die gelooft dat er een goddelijk iets is wat heel is en dat daaromheen een conditionering is. Die heeft over het leven geschreven en heeft essays geschreven, Leven in de Luwte en De Goede Dood, waarin hij volkomen modern beschrijft dat je er ook zelf een eind aan zou kunnen maken en onder welke voorwaarden dat wel en welke voorwaarden je dat niet doet. Een verhandeling over euthanasie. En wat ik het grappigste vind, is de laatste. Wat geldt voor een toneelstuk, geldt ook voor het leven. Het gaat er niet om hoe lang het duurt, maar hoe goed de opvoeding is. Het maakt niets uit op welk punt je stopt. Stop waar je wilt, Maar zorg wel voor een goede slotscène. En ik vind dat zo leuk. En dan denk ik, ja. Ja. Maak een mens een goede slotscène. En ik zit zelf in die slotscène. Deze podcasts zijn een onderdeel van een slotscène. En dat is heel inspirerend om zo na te denken. En een ander is, lang geleden waren er drie oudere mannen die over vergankelijkheid praten. En de een zei, iedereen die dit jaar op het feest is, daarvan ben ik benieuwd wie er volgend jaar ontbreken. En de ander zei, dat is heel ver weg. Vaak als ik 's avonds mijn schoenen en mijn shirt aantrek, dan denk ik, zal ik ze de volgende dag nog aantrekken? En het derde zei, ook dat is me nog te ver weg. Als ik uitgeademd ben, ben ik altijd benieuwd of die inademing nog volgt. Waar mondt dat nou uit? Als je die gedachtegang volgt, dat mondt uit dat je alleen maar in het hier en nu kan leven. Dat je niet meer met verleden en toekomst kan leven. Dat je alleen maar kan zien wat het hier en nu is. En als je zo in het aangezicht van de dood bent, dan denk ik dat die dood zijn eigen weg gaat. Ik zeg niet of hij goed wordt of niet goed wordt, maar dan gebeurt er wat bij je past. En dat is iets anders dan dat je woedend wordt, of in woede sterft, of kwaad sterft, of verdrietig sterft. Maar dat het neutraal wordt. Dan heb je ook ideeën over de dood. Een van de mooiste zinnen zijn het volgende. Dat gaat over, uit een strip heb ik dat. Strip van Sandman, van Neil Gaiman. Ik weet dit tegenwoordig niet meer zo goed. De dood is zoiets raar. Vroeger dacht ik dat het een grote plotselinge gebeurtenis was. Een enorme uil of een arend die uit de zwarte nacht op mij neerstort en mij wegdraagt. Dat denk ik nu niet meer. Ik denk nu dat het heel langzaam gaat. Als een dief in de nacht die nacht na nacht je huis in komt en hier en daar wat dingetjes meeneemt. En nog een dingetje meemaakt en op weg naar huis en als hij eruit gaat nog een dingetje stuk maakt. En op een dag loop je rond in je eigen huis en dan is er niks meer dan een ruïne. En dan is er niks meer wat jou hier bindt. Dan is het goed om te gaan liggen en je mond te houden. Dat lijkt mij een hele goede oplossing. Het is een goede manier om erover te praten. En als afsluiting over de dood wil ik iets voorlezen van Shakespeare als een hommage. En dat is sonnet 73. Sonnet 73 heb ik in het Nederlands vertaald. Er zijn veel Nederlandse vertalingen van, maar die vond ik allemaal niet zo goed. Sonnet 73 gaat als volgt. Het jaargetijde dat je in mij zou kunnen zien is als gele bloemen, als gele bladeren, of geen, of weinig, die er nog hangen aan takken die beven in afwachting van de kou. Het is een in kaal, in puin liggend kerkkoor waar eens lieflijke vogels zongen. In mij zie je de schemering van zo'n dag, die nadat de zon vervaagt in het westen, en nu snel door de zwarte nachten niet gedaan wordt. Zo'n dag is het. Het tweede gezicht van de dood dat alles in rust omslaat. In mij zie je nog het nagloeien van zo'n vuur dat op de as van mijn eigen jeugd ligt. Als op het doodsbed waarop het de laatste adem uitblaast. Verbruikt door dat waar het zich eens mee voedde. Die omdraai vind ik prachtig. Als dit gezien wordt, zal je liefde sterker worden, de innige liefde, voor wat je binnenkort verlaten moet. En dat geldt zowel voor mij, die doodgaat, als voor de mensen die achterblijven. Want het enige wat blijft, is de liefde die er geweest is. Dat is namelijk onsterfelijk. In de Bijbel staat dat wordt doorgedragen tot het duizendste geslacht. En dan praat je over onsterfelijkheid. Dus dat wat doorgedragen wordt, is voortgekomen uit de liefde en wordt doorgedragen. Nou, dit is wat ik over de dood zou willen vertellen.